Goedenavond gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze dienst. Fijn dat u hier in de kerk of thuis via de computer bij de dienst aanwezig bent. Vanavond gaat dominee Lok uit Bodegraven voor. En u die thuis meekijkt wordt van harte uitgenodigd thuis God groot te maken door de psalmen en liederen mee te zingen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de nieuwe bundel Op toonhoogte, lied 229... Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten wat zijn hand is begonnen. Amen. Genade zij u in vrede, van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. En gemeente, we zetten deze dienst met elkaar voort door te zingen van Psalm 25, de versen 2 en 4. Dus we zingen met elkaar Psalm 25, de versen 2 en 4. Maar het is ook goed om vanavond met elkaar ons geloof in de goede God te belijden. En na de geloofsbelijdenis willen we als antwoord erop met elkaar zingen van Psalm 48, de versen 4 en 6. Dus na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 48, de versen 4 en 6. En laat nu ieder van u met mij in zijn of haar hart zeggen: ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonde. De verrijzenis van het lichaam. En het eeuwig leven. Amen. Laten we nu eerst met elkaar Gods heilige aangezicht zoeken en hem bidden om een zegen over deze dienst. Laten we bidden. Heere, goede, trouwe, heilige en rechtvaardige God. Aan het begin van dit uur komen wij tot u in het gebed. En wij danken u dat u ons op deze zondag voor een tweede keer hier in uw huis hebt gebracht. Ja, het is goed om als uw gemeente hier weer samen te komen. Om met elkaar uw woord te horen. Om nu het weer kan ook de psalmen en de gezangen te zingen die u verheerlijken en groot maken. En ook om met elkaar als uw gemeente u te zoeken in onze gebeden. Ja, Heere, wat een genade dat u ons ook deze zondag weer onder uw woord wil brengen. Dat we van u mogen horen, de grote en heilige God die mensen wil zalig maken. Die mensen wil bekeren, die mensen wil redden. Ja, Heere, wat een wonder. Dat u ons in de afgelopen tijd gespaard hebt om alsnog hier vanavond in uw huis aanwezig te zijn. Heren, wij danken u daarvoor. En wij bidden u ook of u zelf deze avond hier in ons midden wilt zijn. Wilt u uw Heilige Geest deze kerk laten doorwaaien, zodat wij vanavond echt uw nabijheid, uw liefde en uw goedheid mogen ervaren. Ja, wat zou het goed zijn als wij u vanavond echt mogen ontmoeten hier in de kerk. Ja, dat u ons een plaatsje geeft aan uw heilige voeten, zodat wij uw stem mogen horen, die tot ons spreekt om onze hoop alleen op u te vestigen. Heere, kom in ons midden en wilt u zelf vanavond onze voorganger zijn. De Heer Jezus, u hebt toch zelf gezegd dat waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar zal ik zelf zijn. En Heer, we zijn met meer dan twee of drie vanavond in uw naam bijeengekomen. Hier in de kerk, maar ook thuis, waar we meeluisteren met deze dienst. En we hebben het begin van deze dienst ook gezongen. We zijn in uw naam hier bijeen. En daarom bidden wij u en willen wij u wijzen op uw belofte. Kom in ons midden. Geef ons geopende harten, zodat het zaad van het evangelie dat u ook vanavond wilt zaaien op vruchtbare grond mag vallen. En dat het in onze harten mag opschieten ter ere van u. En dat het vele vruchten mag voortbrengen. Ja, Heere, kom echt in ons midden. Want zonder uw aanwezigheid kunnen wij niets doen. En is ons samen zijn hier in de kerk eigenlijk ijdelheid. Heere, wij bidden u, kom in ons midden. En wilt u alsjeblieft allen aanraken met uw Heilige Geest. En u weet van ons allemaal hoe wij hier vanavond in de kerk zijn gekomen. Als geen ander kent u ons leven. En wij zijn open boeken voor u. Want u heeft ons geschapen en gemaakt. Wij willen u vragen of u ons wilt leren om al onze zorgen, pijn en verdriet, maar ook al onze blijdschap en vreugde in uw hand te leggen. En mogen wij in heel ons leven juist u zoeken en onze toevlucht tot u nemen. Heere, wilt u zo met ons zijn? En u belooft ons dat u ons draagt door dit leven, dat u onze God wil zijn en dat u als de goede herder voor ons uittrekt op ons pad door deze wereld. Zo bidden wij, wilt u dan ook echt met ons betrokken zijn? En wilt u geven dat we echt alleen op u mogen zien, de Heer Jezus Christus, van wie we alles mogen en kunnen verwachten? We bidden u voor alle stemmen die in ons spreken en die ons afleiden van uw woord wil doen laten zwijgen. En geef toch dat wij geheel en al op u gericht mogen zijn vanavond. Dat wij echt uw stem mogen horen. Ja, spreek tot ons. En geef toch dat wij gesterkt mogen zijn in het luisteren en in het spreken. En omdat u ons zo door en door kent, weet u ook dat wij geen perfecte mensen zijn. En dat wij telkens weer bij u verzondigen. En ook vanochtend heeft hier in uw kerk uw heilige wet geklonken. En wie van ons zou niet kunnen zeggen dat hij onschuldig is aan een van die geboden? Ja, Heere, we hebben het zo bij u verzondigd. En het zou rechtvaardig zijn als u ons voor eeuwig van u weg zou doen. Maar u wil een andere weg met mensen gaan. U heeft u zichzelf vernederd. U bent naar ons toegekomen. En u heeft onze schuld willen dragen. Zodat wij rein en heilig voor u kunnen verschijnen. En zo bidden wij u, Heere. Was ons schoon in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En stel ons zo rein en heilig voor u. En wilt u ons veranderen door de kracht van uw Heilige Geest. Zodat wij mensen mogen worden die u lief hebben boven alles. En hun naasten als hunzelf. Ja, Heere, kom over met uw geest. Vernieuw ons. En maak ons toch tot mensen zoals u dat eens had bedoeld. En we willen u bidden voor iedereen die hier bij deze gemeente hoort, maar die hier nu niet kan zijn omdat hij of zij op vakantie is. En we willen u vragen of u hen wil beschermen en een goede en een fijne tijd wil geven. En ook straks weer veilig hier terug wil brengen in ons midden. En zou willen geven dat zij op deze zondag ook een plaats mogen vinden waarin zij even onder uw woord kunnen zijn. En ook bidden wij voor iedereen die thuis deze dienst meebeleeft. Wilt u met hen zijn? We weten hoe moeilijk het soms is om thuis in je eigen omgeving een kerkdienst te kunnen volgen. Daarom bidden wij u, Heere, geef hen rust en aandacht. En wilt u hen ook in het bijzonder uw zegen geven? En wees ook met ons deze avond. Zo bidden wij u nogmaals, Heer Jezus, kom in ons midden. En geef ons een gezegende en een goede tijd met u. Dit alles vragen wij u, niet omdat wij iets van u verdiend hebben, maar dit alles vragen wij u uit genade alleen. Amen. Gemeente, ik wil met u vanavond een gedeelte lezen uit het Heilige Evangelie volgens Lucas. En daarvoor lees ik u voor uit het 9e hoofdstuk, de versen 57 tot en met 62. Dus ik lees u voor uit Lucas 9, de versen 57 tot en met 62. En het gebeurde toen zij onderweg waren, dat iemand tegen hem zei: Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij: Volg mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Weer een ander zei: Heere, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. En Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. En gemeente, het zijn geen makkelijke woorden die de Heere vanavond tegen ons spreekt. En we willen er ook straks met elkaar over gaan nadenken in de preek, wat de Heere God hier nu eigenlijk bedoelt. Maar het lied wat we nu gaan zingen, dat vertelt al iets over het volgen van Jezus. En dat is ook de reden dat ik het nu graag met u wil gaan zingen. Dat is lied 238, Zoek eerst het Koninkrijk van God uit op toonhoogte. Dus lied 238, Zoek eerst het Koninkrijk van God. Gemeente, na de preek zingen we met elkaar van Psalm 119, de versen 3, 17 en 53. Dus na de preek zingen we met elkaar zonder een verdere aankondiging van Psalm 119, de versen 3, 17 en 53. Gemeente, of jongens en meisjes. En je hoeft de laatste dagen maar de tv aan te zetten, of de radio aan te zetten of de krant open te slaan. En het gaat over sport. En misschien hebben jullie het zelf ook wel gevolgd. Ben je daarin geïnteresseerd, in die sporters? We hebben natuurlijk een aantal grote evenementen achter de rug. Het EK voetbal, de Tour de France. En nu zijn de Olympische Spelen aan de gang. Als het goed is, zijn die volgens mij ook vandaag gesloten alweer. En het zijn allemaal verschillende sporters. En die sporters hebben zich gericht op hun eigen specifieke sport. Maar één ding hebben al deze sporters gemeen. En dat ze richten op één doel, en dat is de beste worden. En jullie weten vast ook wel, als je de beste in iets wil worden, dan moet je daar behoorlijk wat moeite voor doen. En als je de beste van je klas wil worden, dan moet je hard werken. Of wil je heel goed een muziekinstrument willen bespelen, dan moet je veel oefenen. Of misschien wil je wel de beste voetballer van ochtend worden, dan moet je hard trainen. Dat houdt ook in, als je de best wil worden, dat je soms dingen moet doen die je niet zo leuk vindt. En je moet hard werken, gezond leven, gezond eten, op tijd naar bed en ga ze maar door. Dat is niet iets waar je heel erg direct enthousiast van wordt. Maar die topsporters die weten dat ook. Maar die topsporters die we hebben gezien bij de Olympische Spelen, die zijn soms al jaren bezig om dat ene, ja, voor dat ene moment, om die gouden plak te kunnen behalen. En misschien denk je nu wel, waarom hebben we het in de kerk over sport? Want horen het geloof in de Heer Jezus Christus en sport, vooral topsport, wel bij elkaar? En er wordt in de kerk natuurlijk ook behoorlijk verschillend over gedacht. Nou zegt God wel in de Bijbel dat wij christenen een voorbeeld kunnen nemen aan die topsporters. En de apostel Paulus die schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe dat ze eens best wel eens kunnen zien op die topsporters. En Korinthe was sport heel erg belangrijk. Ook daar werden om de 4 jaar grote spelen georganiseerd. En eigenlijk elke dag waren er wel mensen die zich aan het voorbereiden waren op die spelen. En als Paulus zijn brief aan die gemeente schrijft, dan schrijft hij het volgende. Hij zegt, weten jullie niet dat de atleten die in het stadion een wedloop, een wedstrijd houden, dat er maar één de prijs van kan winnen? En zorg dan dat jij die sporter bent die wint. Iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, die beheerst zich in alles. Die atleten, die sporters, doen het voor een vergankelijke prijs, voor die gouden medaille, die beker. Maar wij christenen voor een onvergankelijke, voor het eeuwige, zalige leven bij de Heere God. En daarom zegt Paulus, red ik niet als iemand die geen enkel doel heeft. Of vecht ik niet als een bokser die zomaar wat in de lucht slaat. Nee, ik hard mezelf en ik oefen mezelf in zelfbeheersing. Want ik wil niet dat ik naar anderen de regels heb uitgelegd en straks aan het eind gedisqualificeerd zal worden. Ja, wie Jezus wil volgen, die moet zich net als die topsporters, zoals die topsporters zich richten op die eerste prijs, zich richten op de Heer Jezus Christus. En in het evangelie van vandaag vertelt de Heer Jezus wat het nou precies inhoudt om hem te volgen. En wat wordt er van ons verwacht? En daar gaan we vandaag met elkaar in de kerk over nadenken. Een gemeente met enige regelmaat lezen we natuurlijk in het evangelie dat de Heer Jezus mensen oproept om hem te gaan volgen. Het volgen van de Heer Jezus is de enige weg die u en ik krijgen aangereikt om vrede met God te krijgen. En hij zelf is de weg, de waarheid en het leven. En vandaag horen we het evangelie over 3 mensen. Drie mensen die bereid zijn om de Heer Jezus te gaan volgen. 2 van die mensen die bieden zichzelf aan de Heer Jezus aan. En 3e vindt de vrijmoedigheid om ja te zeggen op zijn vraag, volg mij. En Lucas vertelt dat Jezus toen dit gebeurde op weg was naar Jeruzalem met zijn gevolg. En het is dus ook zeer waarschijnlijk dat deze 3 mensen tot het gevolg van de Heer Jezus behoorden. En ze hadden hem al een tijdje horen preken, ze hadden de wonderen gezien en ze mochten al een langere tijd in zijn gezelschap verkeren. En nu vinden ze de vrijmoedigheid om naar hem toe te gaan en trouw aan hem te betuigen. Een ja-woord is dus alles behalve een bevlieging. Je zou kunnen zeggen, ze weten waar ze nu ja op zeggen. En als je de situatie van deze drie mensen zou moeten vergelijken met een situatie in vandaag de dag, dan zou je dat kunnen vertalen naar mensen die al heel lang in de kerk komen. En die kerkelijk betrokken zijn, die bij alle diensten zijn, die meeleven met de gemeente en met alle activiteiten, maar die nog nooit de vrijmoedigheid hebben gehad om ja te zeggen op de roepstem van de Heer Jezus. Nu, deze mensen in het evangelie vinden die vrijmoedigheid wel. En ze gaan naar de Heer toe en willen zich aan hem overgeven. En je zou dan verwachten dat de Heer Jezus hem met grote blijdschap en met open armen zou ontvangen. Het is toch feest in de hemel, lezen we in de Bijbel, als ook maar één zondaar zich bekeert. Maar tot onze schrik reageert de Heer Jezus nogal onderkoeld op deze mensen. En tegen de een zegt hij, de vossen hebben holen en de vogels in de lucht hebben nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets om zijn hoofd ook maar om neer te leggen. En die andere twee die willen wel volgen, maar die zeggen dat ze eerst nog wat zaken hebben af te handelen voordat ze achter de Heer Jezus aangaan. Ja, één man zegt, Heere, sta mij toe om eerst mijn vader te begraven en dan zal ik u volgen. En die ander zegt, Heere, laat mij eerst terug naar huis gaan om afscheid te nemen van mijn familie. Het zijn allemaal redelijke verzoeken. Maar de reactie die de Heer Jezus geeft is verbijsterend. En klinkt ons misschien zelfs ook wel liefdeloos in de oren. Laat de doden begraven. En iedereen die achterom kijkt, is het koninkrijk van God niet waard. En gemeente, wat is hier aan de hand? En waarom reageert de Heer Jezus hier zo liefdeloos op deze mensen die zeggen dat zij hem willen volgen? Het lijkt haast wel of de Heer Jezus niet wil dat deze mensen hem volgen. En wat bedoelt de Heer hier in het evangelie? Weet u, onlangs las ik in de krant een interview met een 19-jarige jongen die was gevlucht uit Eritrea. En hij vertelde dat hij zijn land was ontvlucht omdat hij wilde voorkomen om in dienst te moeten daar in Eritrea. En hij vertelde dat het in diensttreden in Eritrea geen pretje was. En op je 17e ben je daar dienstplichtig en dat is voor onbepaalde tijd. Het leger bepaalt wanneer je weer af mag zwaaien. Als je pech hebt, zit je tot je 60ste in dienst. Hij had dat weten te ontkomen, hij was gevlucht. En na vele omzwervingen was hij terechtgekomen in Nederland, in Friesland ergens. En in het interview vertelde hij wat hem nou opviel hier in Nederland. Hij zei tegen die interviewer, weet u wat ik nou vreemd vind? Of wat ik vreemd vond? Dat kinderen in november, als het donker was, door hun ouders met lampionnen de straat op werden gestuurd om langs de deuren te gaan om daar te bedelen voor snoep. Ik begreep er helemaal niks van. Ik dacht, waarom doen die ouders hun kinderen dit aan? Waarom kopen ze niet gewoon zelf snoep voor deze kinderen? Ja, zegt hij, nu weet ik dat dat iets is van de Nederlandse cultuur. Het is Sint Maarten. En dat is een gewoonte hier in Friesland waar ik woon. Het hoort erbij. En gemeente, als je de cultuur, de tijd of de geschiedenis niet goed kent waarin bepaalde dingen zijn gebeurd of gezegd, dan kan een grote verwarring ontstaan. En dat is denk ik ook iets wat we vandaag de dag ook duidelijk in onze samenleving zien. En ik denk ook dat dat hier het geval is met de woorden uit het evangelie. En als we goed naar de uitspraken van de Heer Jezus gaan kijken, dan zullen we zien dat het geen liefdeloze woorden zijn, maar dat hij ons juist in alle liefde en eerlijkheid uit de doeken wil doen wat het hem volgen nu echt inhoudt. Wat het betekent om achter hem aan te gaan. En we zullen die drie mensen die hem willen gaan volgen, eens per stuk gaan bekijken. En de vossen hebben holen en de vogels in de lucht hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets om zijn hoofd op neer te leggen. Weet u, als je in bezet gebied leeft of moet zuchten onder de heerschappij van een tiran, dan is het vaak niet heel erg verstandig om je mening openlijk uit te spreken over het regime. En u weet misschien wel dat Israël in de dagen van de Heer Jezus bezet gebied was. En de Romeinen waren het land binnengevallen en hadden het ingenomen. En die Romeinen hadden het land verdeeld. Eén gedeelte bestuurde zijzelf, En er was Pontius Pilatus, de hoogste ambtenaar, de hoogste militair. En in het andere gebied hadden zij de Herodesen op de troon gezet. Die hadden ze aangesteld als koningen om als een soort van zetbazen van de Romeinen het land te besturen. En die spionnen van de Romeinen en de Herodesen, die waren overal. En ze probeerden zij te voorkomen dat de opstanden uitbraken door die gelijk de kop in te kunnen drukken. En het volk was er daarom gewend aan geraakt om met vage toespelingen over de bezetter en over de tirannen te spreken. Maar een goed verstaander had ook in die tijd aan een half woord al genoeg. En de vogels in de lucht, dat is codetaal voor de Romeinen. En u weet misschien wel dat de Romeinse legioenen altijd een adelaar met zich meevoeren. Het was een heilig symbool, stond voor de macht en de kracht van het Rijk. En die vossen, die verwijst naar de Herodes. Een aantal hoofdstukken verder van ons hoofdstuk, daar noemt de Heer Jezus Herodes ook een vos. En dan heeft Herodes bode naar de Heer Jezus gestuurd om hem een vraag te stellen. En het antwoord van de Heer Jezus begint dan zo: zeg tegen die vos. In het evangelie van vandaag sluit de Heer Jezus dus aan bij de codetaal van die tijd. En dan wijst hij op de rijkdom en de macht van de heersers, van die Herodesen en van de Romeinen. En dat in contrast met zijn eigen armoede en nederigheid. En je zou het gesprek dat hier plaatsvindt tussen de Heer Jezus en die man als volgt kunnen weergeven. De man komt tot de Heer Jezus en zegt: Heere, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. En het antwoord van de Heer is dan: is dat zo? Ben je onder alle omstandigheden bereid om mij te volgen? Ik die geen enkele aardse macht heb. Die een weg moet gaan die niet gemakkelijk is. Een weg van ontberingen, van harde woorden, van strijd, van lijden, die uiteindelijk zal eindigen aan het kruis op Golgotha. En dit is mijn weg over de aarde. Een weg van vervolging. En dat klinkt misschien gek als we zeggen dat de Heer Jezus geen enkele macht heeft. Zeker omdat we net ook in de groet zeiden dat hij de overste is van de koningen der aarde. En toch kunnen deze twee dingen naast elkaar bestaan. En dat heeft ook te maken met u en mij. Het is de apostel Paulus die dat zo goed zo schitterend onder woorden heeft gebracht. Hij zegt over de Heer Jezus: de Heer Jezus die gelijk was aan, of is aan God, heeft zijn goddelijkheid willen neerleggen om de gestalte van een slaaf aan te nemen. Hij is als mens verschenen en heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot in de dood. Ja, tot in de dood aan het kruis. Maar een dienaar is niet meer dan zijn meester. En als u en ik de Heer Jezus echt willen gaan volgen, dan moeten we niet verwachten dat de wereld dat met gejuich zal ontvangen. En als u denkt dat u door het volgen van de Heer Jezus aanzien, rijkdom of macht zult verwerven, dan kunt u maar beter nu weggaan. Want dat zult u niet bij hem vinden. En dan kunt u maar beter een carrière gaan najagen in de wereld. Nee, de weg die de Heer Jezus gaat, is een weg van doornen en distels. Het is een weg van jezelf verloochenen en je kruis op je nemen. In het verleden kon je nog wel door lid te zijn van de juiste kerk de mooiste en de best betaalde baantjes krijgen. En hoef je niet alleen te denken aan de kerk van Rome, maar ook de protestantse kerken zijn bepaald niet vies geweest van macht en aanzien. Maar weet u, een kerk die voor zichzelf aardse macht heeft verworven, is meer geworden dan haar meester. Het koninkrijk van God is niet van deze wereld. En geen mens of kerk zal dit koninkrijk van God ook maar een fractie dichterbij kunnen brengen. Het rijk van God zal pas aanbreken als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de lucht. En als koning jezelf zijn heerschappij zal vestigen. En al ons streven om dat rijk van God ook maar een fractie dichterbij te krijgen is ijdelheid. Totdat de Heer Jezus terugkomt, leven wij als christenen hier in vijandig gebied. Pas als de Heer zal terugkomen, zal Hij het rijk vestigen. En zal elke knie in de hemel, op de aarde of onder de aarde zich buigen. En dan pas zal iedereen belijden dat de Heer Jezus Christus Heer is. Tot die tijd zijn wij christenen vreemdelingen hier op aarde. En misschien heeft de coronacrisis ook wel laten zien dat onze plaats in de samenleving ook niet meer zo vanzelfsprekend is. Het zogenaamde christelijke Nederland, het christelijke Europa, laat steeds meer haar ware gezicht zien. En geen gebod van God lijkt vandaag de dag nog heilig te zijn. En de orde die de Heere zelf in de schepping heeft gelegd, wordt afgedaan als achterlijk, kwetsend en vernederend en moet vervangen worden. En probeer je daartegen te verzetten door je vast te houden aan het woord van God, ja, dan mag je uiteindelijk niet meer meedoen. En dan word je gecanceld, zoals dat vandaag de dag heet. Ja, wat een verlicht en tolerant denken waait er vandaag door ons land en door Europa. Maar we hoeven niet verbaasd te zijn dat dit gebeurt. Het is de Heer Jezus zelf die ons hiervoor gewaarschuwd heeft. Hij heeft gezegd wie hem volgt, dat diegene rekening moet houden met bespotting, uitsluiting en ook vervolging. De leerling is niet meer dan zijn meester. En we hebben natuurlijk best in een relatief rust hier in Nederland kunnen leven. En dat hebben we nu nog steeds. En we kunnen in alle vrijheid samenkomen, ons geloof belijden. En dat is misschien ook wel een zegen. Maar je kan je ook wel afvragen of het daadwerkelijk wel een zegen is. En niet veel meer een beproeving. Want zijn we daardoor juist ook niet wat lui geworden als christenen? En ook steeds meer gelijkvormig geworden aan de wereld om ons heen? Want wat is nog het verschil tussen de christelijke gemeente en de wereld buiten de kerk? Is er nog wel een verschil? En we zullen opnieuw moeten leren dat Jezus volgen vijandschap met de wereld betekent. Dat het hem navolgen niets anders is dan je kruis opnemen en achter hem aangaan. Maar hij belooft ook dat we goede moed mogen houden. Hij zegt dat we op hem mogen zien. En dat we als we op hem zien, dat we ons dan geen zorgen hoeven te maken. Want hij zal met ons zijn tot aan de voleinding van de wereld. En hij die ons moed inspreekt en die tot ons zegt, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad over u spreekt. En dat allemaal omwille van mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon in de hemelen is groot. Want zo hebben ze ook de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. En de Heer Jezus roept iedereen toe die hem mag volgen. Heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. We zullen gaan kijken naar die tweede man. En de tweede man die wordt door de Heer Jezus geroepen om hem te gaan volgen. En deze man die lijkt ook in te gaan op de roepstem van de Heer Jezus. Maar hij heeft nog wel één verzoek. Hij zegt, Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga, naar huis ga om mijn vader te begraven. Maar het antwoord van de Heer Jezus wat dan komt, klinkt ons verbijsterend in de oren. En daar schrikken we misschien ook wel van als hij zulke harde woorden spreekt. Hij zegt tegen die man, laat de doden hun doden begraven. Maar u, ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Weet, hoe kan de Heer dit nu zeggen? En weet de Heer niet hoe belangrijk het is om op een goede manier afscheid te nemen van een overleden geliefde? Ik zelf werk als geestelijk verzorger in een aantal verzorgingshuizen in het Westland en in Maassluis. En daar kom ik wel eens mensen tegen die niet op een goede manier afscheid hebben kunnen nemen van een overleden geliefde. Mensen die bijvoorbeeld op zee zijn gebleven. Maar ook omdat het vroeger in die streken de gewoonte was dat moeders niet meegingen naar het graf van een overleden kind. En die mensen die worstelen daar dag in dag uit mee. Ze hebben nooit echt een plaatsje kunnen geven, als het al kan. En is het ook geen daad van naaste liefde om de doden te begraven? In de middeleeuwen zei de kerk ook dat het begraven van de doden een werk van barmhartigheid is. En ik denk ook dat dat waar is. En daarnaast leren we toch ook van het begraven van de doden dat we hoop mogen hebben op de opstanding straks uit het graf. Wat bedoelt de Heer Jezus nou als hij zulke harde woorden spreekt? Nou, gelukkig brengt de Heer Jezus zijn kerk bijeen uit alle volkeren en culturen. En hierdoor kunnen we ook te raden gaan bij broeders en zusters die net iets beter de cultuur van het Nieuwe Testament verstaan dan dat wij misschien hier doen in het Westen. De Arabische christenen en christenen in het Midden-Oosten die verstaan deze tekst heel anders dan wij. Allereerst zeggen zij, wijst zij ons erop dat als die vader daadwerkelijk gestorven was, dat deze man dan op dit moment niet in het gevolg van de Heer Jezus aanwezig zou zijn. Hij zou dan thuis zijn om de begrafenis te regelen. Zeker in het Midden-Oosten werden mensen al binnen 24 uur begraven. En dat gebeurt vandaag de dag in sommige kringen nog steeds. En ze wijzen ons er dan ook op dat we het verzoek van deze man op een andere manier dienen te verstaan. Nou, eigenlijk zegt hij tegen Jezus: Heere, laat mij gaan om mijn vader te dienen zolang als hij leeft. En als hij gestorven is en ik hem begraven heb, dan zal ik tot u komen en u gaan volgen. En deze man die ziet dus op een verre toekomst. Hij stelt het volgen van de Heer Jezus uit tot na de dood van zijn vader. Heere, nu komt het nog even niet zo uit, maar straks dan kom ik achter u aan. En als we dat zo horen, dan herkennen we misschien wel iets van die houding van die man in onszelf. Heer, ik wil u volgen, maar nu nog even niet. En jongens en meisjes, je wil eerst nog genieten van je leven. Feesten, uitgaan, sporten. Of je eerst richten op je school, je opleiding, je verkering. Het vinden van een goede baan, een carrière maken. Ja, Heer, nu heb ik nog even geen tijd, maar straks als ik mijn leven op de rails heb, dan kom ik achter u aan en zal ik u gaan volgen. En dan gaat het verder. Heren, eerst moet ik mij richten op mijn gezin, want de kinderen zijn nog zo jong en daar gaat zoveel tijd in zitten. En ik weet uit eigen ervaring dat in jonge kinderen behoorlijk veel tijd en energie gaat zitten. Er blijft niet zoveel voor jezelf over. En dan eerst moeten de kinderen hun plaats vinden in de samenleving. Of nu heb ik mijn handen vol aan de zorgen voor mijn ouders die zwak en broos zijn geworden. Om tenslotte wellicht te eindigen met: ach heren, nu ben ik er te oud voor. En heb ik er de kracht niet meer voor om achter u aan te gaan. Het cliché luidt dat van uitstel uiteindelijk afstel komt. Het liefst zouden we natuurlijk gaan voor een soort van algemeen discipelschap. De zondag is voor de heren en de rest van de week kunnen we naar eigen believen invullen. En zo blijven we een beetje los en vrij van hem, maar kunnen we toch nog een beetje hem volgen, denken we. Maar gemeente, de Heer Jezus neemt hier geen genoegen mee. Of je volgt hem, of je volgt hem niet. Je kan niet een beetje volgen, want wie een beetje volgt, die zal uiteindelijk verdwalen. En geen enkele verontschuldiging stelt ons vrij om de Heer Jezus te volgen. En de Heer Jezus vraagt in het evangelie: ik vraag het je nu, volg mij. En zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En gemeente, hoe weet u zo zeker dat volgende week de Heere nog steeds zijn hand naar u uitsteekt? Nu is de tijd, ik vraag het je nu, volg mij. Niet over een week, niet over 10 jaar, niet over 20 of over 30 jaar, maar nu, volg mij nu. En de wijze koning Salomo die drukt ook vooral de jonge mensen op het hart om de Heere te zoeken als je jong bent. En hij zegt: jongens en meisjes, zoek je schepper, de Heere God, in de dagen van je jeugd. En voordat de boze en kwade dagen komen waarin je tot jezelf zegt: ik heb er geen zin in, ik heb er geen behoefte aan. En jongens en meisjes, dat is echt zo. Ik heb het ook zelf ervaren. Alles wat je mag leren van de Heere op jonge leeftijd, al die teksten, al die lessen, die bewaart de Heer als het ware op een aparte plek in je ziel. En dan komt er altijd een tijd dat je die lessen kwijtraakt, of dat je het vergeet, of dat ze naar de achtergrond verdwijnen. Maar als het dan nodig is, dan brengt de Heilige Geest het weer bij je naar boven. En het is in mijn ervaring een van de krachtigste manieren waarop de Heer tot je kan spreken. En ga dus op zoek naar de Heer Jezus. Dat wil hij zegenen op dit moment, maar ook later in je leven. Hij zegt: volg mij en ik zal je gelukkig maken. Kies nu voor mij, kom met mij mee en ik zal je zalig maken. Ten slotte gaan we kijken naar die derde man. En ook hij heeft een verzoek. Ook hij wil de Heer Jezus volgen, maar hij wil eerst naar huis gaan om afscheid te nemen van de mensen die bij hem in huis zijn, zijn huisgezin, zijn familie. En ook op zich is dit een redelijk verzoek. Nou, als je besluit weg te gaan, dan is het logisch dat je dat te kennen geeft aan de mensen die achterblijven. Maar ook hier is het antwoord van de Heer Jezus schokkend. Hij zegt: Niemand die de hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. En gelukkig kunnen ook hier onze broeders en zusters uit het Midden-Oosten ons een beetje duidelijkheid verschaffen. En zij zeggen, als een man in het Midden-Oosten het voornemen heeft om te vertrekken uit zijn familiekring, dat hij dan toestemming vraagt aan degenen die achterblijven. En ook als je belangrijke beslissingen neemt, dan gaat een zoon, zelfs als hij al uit huis is en hoger op de sociale ladder staat dan zijn vader, terug naar huis om zijn vader om toestemming te vragen. Het is een teken van eerbied en erkenning van het ouderlijk gezag. De Heere maakt in het evangelie nu duidelijk dat zijn gezag van een andere orde is. En zijn gezag overstijgt het aardse gezag. En hij maakt dat duidelijk aan het beeld van een boer die aan het ploegen is. En het ploegen in de steenachtige grond van Israël, dat was een werk dat veel vaardigheid en ook concentratie vereiste. Nou, als je niet goed oplette, dan liep je ploegschaar kapot op een van de grote stenen of keien die in het land lagen. En je moest dus goed vooruitkijken, kijken waar je naartoe ging. En zo zegt de Heer Jezus het ook met het Koninkrijk van God. Je moet niet kijken waarnaar je vandaan komt, maar richt je op het komende Koninkrijk van God. Zie op mij. En wie de Heere mag volgen, die wordt bevrijd van de ketenen van de wereld, van de zonde en van de dood. En hij wordt direct geplaatst onder het gezag van de Heer Jezus Christus. Maar soms kunnen die oude ketenen nog wel aan je blijven trekken. Ja, ondanks dat we onder het gezag van de Heer Jezus Christus geplaatst zijn, kunnen de wereld en de zonde ons blijven aanspreken. En dat is natuurlijk ook logisch, want ze sluiten zo ontzettend goed aan bij alles wat we mooi, prettig en leuk vinden. En ieder van ons weet precies welke dingen dat in zijn of haar leven zijn. Het zijn die dingen die de wet van God niet kunnen doorstaan. Het zijn die dingen die ons verwijderen van de Heere God. Wie naar achter blijft kijken, terug naar het wereldse leven, zegt Jezus, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Want wie terugkijkt naar de wereld, die neigt ook tot teruggaan. Het klatergoud in de wereld lijkt mooier dan al het mooie wat God ons te bieden heeft. Daarom is het belangrijk, zegt Jezus, om vooruit te kijken. Om op Jezus zelf te zien. En zoals een topsporter gefocust is op het halen van die eerste prijs, zo moeten wij christenen zien op de Heer Jezus. Op Hem van wie we alles mogen en kunnen verwachten. En weet u, wie de Heer Jezus mag volgen en zijn blik gericht houdt op de wereld, die leeft ook onder zijn stand. Hij of zij die op de wereld ziet, kan ook gemakkelijk weer bevangen raken door alles wat er in de wereld speelt. En door de pijn, het verdriet, de onzekerheid en de gebrokenheid die in de wereld te vinden is. De christen die zijn ogen niet op de Heer Jezus gericht houdt, die dreigt alle hoop te verliezen. Hij of zij gaat zich weer zorgen maken over die zaken van de wereld. Over je opleiding, je werk, je inkomen en al die andere dingen. Maar de Heer Jezus drukt iedereen die hem wil volgen, het volgende op het hart. En we hebben het net zo ook voor de preek met elkaar over gezongen. Hij zegt, maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen over wat je zult eten. Of over je lichaam of over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam is meer dan kleding. En kijk naar de raven, zegt hij. Ze zaaien niet en ze oogsten niet. Ze hebben geen voorraadschuren. Nee, het is God zelf die ze voedt. Of kijk naar de lelies, hoe schitterend ze erbij staan. Ik zeg jullie, zelfs Salomo was niet zo schitterend gekleed als die lelies hier in het veld. En als God dan het groen dat vandaag nog op het veld staat, met zoveel zorg bekleed, hetzelfde groen dat morgen in de oven wordt gegooid. Met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet bekleden? Jullie die mij volgen. Nee, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en alles zal je erbij geschonken worden. Zie alleen op hem en het zal je aan niets ontbreken. Er is nog één ding wat ik wil noemen bij deze derde man. Wie achterom kijkt, Wie terugkijkt naar waar hij of zij vandaan komt, wordt ook weer geconfronteerd met zijn of haar zonde uit het verleden. Zelfs als je door het geloof in de Heer Jezus mag weten dat die zonden uit genade je zijn vergeven. En natuurlijk is het goed om zo nu en dan terug te zien op de drek waaruit de Heer ons heeft getrokken. En dat houdt ons klein en nederig en afhankelijk van Hem. Maar de boze, die boze wil die vergeven zonde uit het verleden ook gebruiken om Gods volk klein te houden. Om ze af te breken, te doen laten twijfelen aan de genade van God. Heeft God je wel vergeven? Is het wel voor jou? Is God wel zo genadig? In de geschiedenis was er één man die daar ook ontzettend mee geworsteld heeft. Dat was Maarten Luther. En hij heeft er in een brief aan een vriend ook over geschreven. En hetgeen hij daar schrijft, denk ik, is juist zo mooi. Dat behoort echt tot, denk ik, tot de kern van het evangelie. En ik wil u dat graag voorlezen, wat hij aan die vriend daar schrijft. Hij schrijft: als de duivel je zonde in je gezicht werpt en je toeroept dat je de dood en de hel verdiend hebt, nou zeg hem dan dit. Ik geef toe dat ik de dood en de hel verdien. Maar wat dan nog? Want ik ken iemand die geleden heeft en genoegdoening voor mij heeft gedaan. Zijn naam is Jezus Christus, Zoon van God. En waar Hij zal zijn, daar zal ik ook zijn. De gemeente, kijkt niet langer meer achterom. Zie op de Heere Jezus Christus. En zie op alles wat de Heere God aan ons in Hem wil schenken. Kijk vooruit naar de belofte van God en niet terug naar de wereld. We gaan afronden. Het zijn geen gemakkelijke woorden die de Heere vanavond tot ons spreekt vanuit het evangelie. En wie Hem wil volgen moet zijn kruis op zich nemen en zal vreemdeling worden hier op aarde. Wie Hem wil volgen moet nu beslissen. Volg mij. En wie Hem wil volgen mag niet terugkijken naar de wereld, maar moet zijn blik gericht houden op dat komende koninkrijk van God. En de Heer Jezus laat ons in alle eerlijkheid zien wat het Hem volgen nu echt betekent, wat het inhoudt. Maar Hij belooft ons ook dat wie volhoudt tot het einde, en zoals een atleet nooit het doel uit het oog verliest, dat diegene zal zalig worden. Hij of zij zal dan met God met open armen worden ontvangen en mogen delen in alle heerlijkheid en goedheid die de Heer in zijn Zoon aan ons schenkt. Weet u, het volgen van de Heer Jezus, dat kunnen u en ik ook niet uit eigen kracht. Als u en ik in eigen kracht achter de Heer aan zouden gaan, we zouden denk ik na een half uur al langs de kant van de weg liggen. Nee, onze onmogelijkheid om achter Hem aan te gaan drijft ons juist uit tot Hem. Brengt ons op de knieën bij de Heer Jezus Christus, die tot ons zegt: vraag het aan mij en ik zal het je geven. Het is zoals het over het volk van God beschreven staat in de Psalm. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. De Heer geeft het ons om achter Hem aan te komen. Hij is het die onze kracht is, die met ons meegaat, die ons op weg helpt. Als de goede herder trekt de Heer Jezus dan met ons mee. Hij leidt en beschermt ons met zijn stok en zijn staf. En Hij schenkt ons rust aan die groene weide en aan die stille water. En Hij is bij ons in het donkerste en het diepste dal. En Hij zalft ons met olie. En Hij sterkt ons door met ons het brood te breken en de beker te delen. Ja, hoe moeilijk de weg ook zal zijn, Hij zal iedereen die Hem volgt niet alleen laten. Hij zal iedereen die Hem mag volgen thuis brengen in het huis van zijn Vader. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar Gods heilige aangezicht zoeken en hem gaan danken voor deze dienst. Laten we bidden. Heere, almachtige en goede God, aan het einde van deze kerkdienst zoeken wij u opnieuw in ons gebed. En wij danken u dat u uw woord in ons midden hebt willen openen. En dat ieder van ons u hebt horen zeggen, volg mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En leer ons om u ook echt te gaan volgen. In het evangelie hebt u ons eerlijk laten zien wat het u volgen inhoudt. U draagt ons op om ons kruis op ons te nemen en een vreemdeling te worden hier op aarde. U beveelt ons om onze keuze niet langer uit te stellen, maar om nu te kiezen. En u gebiedt ons om ons oog alleen op uw komende koninkrijk gericht te houden. Ja, op u, van wie we alles mogen en kunnen verwachten. Het is niet gemakkelijk wat u vanavond van ons vraagt. En we zitten vaak nog zo vast aan de wereld, aan onszelf en aan de zon. Ach Heer, laat ons worstelen met deze woorden toch aan uw voeten brengen. En wilt u ons door de kracht van uw woord en geest uit deze wereld trekken? Ja, uit onszelf kunnen we, willen we en durven we dat niet. Ieder van ons heeft dat wonder van bekering in zijn of haar leven nodig. Misschien wel voor het eerst of opnieuw. Ja, neem ons bij de hand en leid ons op de weg die tot het leven leidt. Ja, leid ons op de weg die leidt naar u alleen. We willen u bidden voor iedereen die u vanuit genade mag volgen. Houd hem vast, Heer. En wil ons de goede herder en kracht, wijsheid en troost schenken. En help hen om hun ogen op u gericht te houden. Op u de bron van al hun kracht. Zodat zij de hoop en de moed niet zullen verliezen. Maar dat zij zich verblijden in het goede leven dat zij in u hebben ontvangen. Gedenk ook aan uw kerk wereldwijd. Bewaar haar bij uw woord in deze wereld die steeds verder van u wegdrijft. En geef uw kerk de moed en de kracht om profetisch in de wereld te blijven spreken. Om op u te richten, op u te wijzen. Bescherm haar op de plekken waar zij vervolgd wordt. En laat haar niet in slaap vallen op de plaatsen waar de directe dreiging minder lijkt te zijn. En geef dat zij het zicht op u mag behouden. Heer, in dit gebed willen wij u ook bidden voor hen die op vakantie zijn. We bidden u of u hen een goede en een gezegende tijd wil geven. En of zij in de rust van hun vakantie ook juist u mogen ontmoeten. En wilt u hen straks weer hier terugbrengen hier in ons midden in de gemeente. En ook willen wij u bidden voor hen die niet op vakantie gaan. En soms kunnen zij overvallen worden door een gevoel van eenzaamheid als hun familie en vrienden erop uittrekken. En daarom bidden wij u. Wilt u met hen zijn? Laat hen niet los. En ook bidden wij u voor de gemeente hier. Zou u al het werk dat hier gedaan wordt willen zegenen? En wilt u ons allemaal aanraken met uw heilige geest en ons bekeren tot u? Want wat zou het heerlijk zijn als wij elkaar straks weer zouden mogen zien voor uw troon, om uw lof en eer toe te zingen. Heere, bekeer ons tot u en zie ons toch aan in uw Zoon. Stel ons toch heilig en rechtvaardig voor u. Wilt u nu met ons van deze plaats gaan, naar huis of naar de plaats waar wij verwacht worden? En wilt u ons de kracht geven om de taken te vervullen die u ons in de komende week geeft? En wilt u met ons meegaan? Wilt u ons dragen en beschermen? En wilt u uw zegende handen toch op ons allen leggen? En zou u ons volgende week hier weer opnieuw terug willen brengen in uw huis onder uw woord? Heren, ga met ons mee de komende week in. Maar laat ons niet gaan voordat u ons hebt gezegend. Dit alles vragen wij u. Niet omdat we iets van u verdiend hebben. Maar dit alles vragen wij u uit genade. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Ik wil de kijkers en luisteraars thuis nog op wijzen dat zij hun gaven kunnen overmaken door de QR-code die nu in het beeld verschijnt. En u hier in de kerk kunt uw gaven straks schenken bij de uitgang in de daarvoor bestemde collectebussen. Gemeente, we gaan nu met elkaar de slotzang zingen. En de slotzang die we gaan zingen is Psalm 33, de versen 5, 6 en 11. Dus we gaan het met elkaar zingen, Psalm 33, de versen 5, 6 en 11. Laten wij nu heen gaan in vrede. Onze harten opheffen tot de Heer onze God. En ontvangen wij zijn onmisbare zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.